Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 146 zingen wij het derde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Psalm 146 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de profetie van de profeet Jesaja, daarvan het 40ste hoofdstuk en daarvan de eerste 11 verzen. Wij herzeggen nu Jesaja 40, de verzen 1 tot en met 11, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, vers 1, loof den Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid den weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt: roep. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heeren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg den steden van Juda: zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen den sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, wij maken vanmiddag weer een begin met het overdenken van de Heidelbergse catechismus. Ik hoop tot uw vreugde. En wij beginnen vanmiddag met zondag 1, vraag en antwoord 2, die ik eerst aan u wil voorlezen. Vraag 1, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn, ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden, en ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover zondag 1. Schrijven wij daar als thema onder de bekende woorden, de enige troost. Letten wij op 3 gedachten. In de eerste plaats het informeren naar die troost. In de tweede plaats het belijden van die troost. En in de derde plaats het verkrijgen van die troost. Dus de enige troost, 3 gedachten. In de eerste plaats het informeren naar die troost. Dat is de vraag, jongens en meisjes. Als de onderwijzer ons vraagt, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dezelfde vraag die ook op huisbezoek gesteld zal worden. Het informeren daarnaar. Onze tweede gedachte, het belijden van die troost. Dan letten wij op het hele antwoord dat gegeven wordt waar de leerling belijdt wat nu zijn enige troost is, een heel diepgaand antwoord. Ik zou het eigenlijk het liefst maar in 3 knippen en 3 preken over maken, want het gaat over het werk van Christus, het gaat over het werk van de Vader, het gaat over het werk van de Heilige Geest. Dat is onmogelijk om dat uitvoerig in 1 preek te bepreken, maar wij vatten het kort samen. Want jongens en meisjes, het wordt uitgewerkt. Later in de catechismus komen alle dingen die hier staan nog aan de orde. En onze derde gedachte, het verkrijgen van die troost, dat is een hele belangrijke vraag. Hoe kom je er nou aan? Hoe krijg ik daar nu deel aan? En daar is de catechismus niet vaag over. Dat wordt heel duidelijk beschreven in vraag en antwoord 2. Gemeente, opnieuw mogen wij vanmiddag een begin maken met de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En ik kan u van harte zeggen, dat verdriet mij niet. Hoewel we het al zo vaak onder u hebben mogen doen. Ik moest denken aan de woorden die Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi, in Filippenzen 3. Hij zegt, voorts broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. En zo is het ook bij de behandeling van de Heidelbergse catechismus. Verwacht u niet allerlei nieuwe dingen. Dezelfde dingen te zeggen. Het hoeft niet veranderd te worden, want Gods woord verandert niet. En de leer der godzaligheid die daarop gegrond is, die verandert ook niet. En het werk van de Heere in de harten van zondaren, dat verandert ook niet. En het waarschuwen tegen de dwalingen, dat verandert ook niet. En dat zijn allemaal elementen die in onze catechismus voorkomen. We hebben het in de weg van Gods voorzienigheid mogen krijgen. Nu al 462 jaar. De Heere heeft gegeven in Duitsland, onder leiding van Frederik III, de keurvorst van de Pals, dat de opdracht gegeven werd aan twee jonge mannen, Caspar Olevianus in de leeftijd van 26 jaar en Zacharias Ursinus in de leeftijd van 28 jaar, om dit werk ter hand te nemen. Zij hebben diep inzicht gehad in het werk des Heren, kennis gehad aan het werk van de Heilige Geest in hun eigen hart. En de vraag is, in de uitleg, doen wij de opstellers van de catechismus wel recht? Want er zijn ook mensen die met de catechismus een hele andere kant op gaan soms. Wel, die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, want daar is het schatboek van Ursinus, de belangrijkste opsteller van de Heidelbergse catechismus, die zelf een uitleg geschreven heeft over de Heidelbergse catechismus. En wie zou het beste de uitleg kunnen geven dan de opsteller daarvan, zodat we mogen weten dat we altijd nog gaan na zoveel jaren in dat oude spoor. De Heere heeft gegeven dat toen de eerste druk verscheen in 1563, reeds in datzelfde jaar de catechismus door dominee Petrus d'Athene werd vertaald in het Nederlands. Gemeente, de catechismusprediking is schriftuurlijk. De prediking moet altijd zijn uit de Heilige Schrift, want anders is het geen prediking. En de vraag is, moet u niet een tekst aflezen, zoals dominee Van Reenen dat ook deed bij zijn catechismusspreken? Hij las een tekst af en daarna ging hij vanuit die tekst over de catechismus spreken. Mag dat? Zeker mag dat, want de prediking is altijd woordbediening. Maar dominee Kersten deed het niet. En waarom deed hij het niet? Omdat hij zei, het gaat in de catechismus niet over die ene tekst, die kun je geen recht doen. Maar het gaat in de catechismus over een veelheid aan teksten. En daarom is de catechismusprediking prediking over het woord. Je moet thuis, jongens en meisjes, maar proberen om na de dienst of voor de dienst de verwijsteksten op te zoeken en te lezen. En dan zul je zien dat de antwoorden opgebouwd zijn, echt waar, uit de Bijbel. De catechismusprediking is schriftuurlijk. En laat ons zien hoe dat onze vaderen de schrift hebben uitgelegd. En wij willen niet anders dan in hun spoor gaan. Maar de catechismus is ook bevindelijk. De catechismus is niet alleen een boekje waarin leerstukken staan, maar het is al gebleken vanmiddag, de catechismus houdt zich ook bezig met de vraag, maar hoe kom je daar nu aan? En hoe wordt dat nu beleefd in het hart van een zondaar? Hoe werkt de Heilige Geest dit uit? En daarom wordt de catechismus nooit genoemd een dogmatisch leerboek, maar daarom wordt de catechismus genoemd een boek van troost. Daarom is de catechismus bij Gods kinderen ook zo geliefd. Want wat zij daar lezen, dat herkennen zij in hun eigen hart. En ik hoop, gemeente, dat dat bij u en jonge mensen, dat dat ook bij jullie zo mag zijn. De catechismus is in de derde plaats ook onderwijzend. We kunnen daar heel veel van leren. Het is ook zo bedoeld. In eerste instantie was het bedoeld eigenlijk voor de catechisatie. Het is ook een leermethode. Er wordt een vraag gesteld en een antwoord gegeven. Jongens en meisjes, de onderwijzer, de meester, stelt de vraag. Om te kijken of het kind of de leerling het antwoord wel goed weet. Zo is het in de catechismus ook. En de leerling geeft het antwoord. En wij hebben hier niet zomaar een leerling, maar wij hebben hier in de catechismus een leerling van God geleerd. Daar kunnen wij met z'n allen nog zoveel van leren. Van de antwoorden die hij niet uit zijn hoofd geleerd heeft. Dat is ook heel belangrijk om dat te doen. Maar die hij vanuit zijn hart, dat zal blijken, heeft mogen zeggen. Ik hoop dat wij ook in deze serie zulke leerlingen mogen zijn. De broeder Oudeling haalde het aan in zijn gebed, dat de laatste zondag eindigt met het woordeke amen. En daar ging het over, op de dankdag. En nu is de vraag of u onder de prediking van zondag 1 amen kunt en mag zeggen. En zondag 2, ja ook zondag 2 en 3 en 4. Of er dan mensen zijn in de gemeente die van harte zeggen amen. Niet alleen bij zondag 7. Niet alleen bij zondag 23. Ik zou er nog een paar op kunnen noemen. Maar ook zondag 2, zondag 3, zondag 4. De zondagen over het stuk van de ellende. Het is alles nodig. En nu hebben wij in zondag 1 een samenvatting van de hele catechismus. Daarover gaat het nu. Over de enige troost die alleen in de Heere Jezus Christus te vinden is. En dat wordt later uitgewerkt in de 51 zondagen die volgen. Dus dan hopen wij er uitvoeriger bij stil te mogen staan. In de eerste plaats het informeren daarnaar. De onderwijzer vraagt, wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Daar wordt naar gevraagd op huisbezoek door de broeders. En is dat de enige keer in anderhalf jaar dat die vraag aan u en aan jou gesteld wordt? Zouden wij daar niet veel meer naar moeten informeren bij elkaar? En bij degene die ten avondmaal gaan? En bij andere mensen? Wat is uw enige troost? Zouden we daar niet veel meer belangstelling voor moeten hebben? Wat laten we elkaar vaak gemakkelijk gaan naar de eeuwigheid? Zodat als mensen aan het einde van hun leven gekomen zijn, we nauwelijks weten wat er in het hart omging van uw eigen man, uw eigen vrouw, uw eigen vader, uw eigen moeder, uw eigen broer, uw eigen zus. Zo weinig daar met elkaar over gesproken. Maar daar mag je naar vragen en zij mogen er mij naar vragen en ze mogen er u en jou naar vragen. Petrus zegt, zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die van u rekenschap afeist, van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. Stel voor dat er straks iemand buiten loopt, wij komen uit de kerk. En die persoon die nooit naar de kerk gaat, denkt, wat zijn dat voor mensen, die kerkmensen? En die komt naar je toe en die zegt, wat is uw enige troost? Wat zouden wij dan, wat zou u daar dan van kunnen vertellen? Die eerste vraag, gemeente, ik dacht, daar moet ik een apart punt van maken. Al is er zoveel hier in deze zondag te overdenken. Maar die eerste vraag, die is zo belangrijk om te stellen. En om dan niet te snel daaroverheen te hobbelen. Wat is uw enige troost? Kijk, ik kan dat niet doen, jongens en meisjes. Maar ik zou best die vraag willen stellen. En dan is 5 minuten het stil willen laten zijn in de kerk. Denk daar nou eens even over na. In plaats van dat we gelijk met onze gedachten weer verder gaan. Nee, wat is nou het wat is jouw antwoord? Wat is uw antwoord voor Gods aangezicht op die vraag? En dan kunnen we natuurlijk allerlei dingen horen over troost die u mag ervaren in dit leven. Dat is een zegen. U hebt misschien in het tijdelijke leven veel steun aan uw kinderen. U mag misschien ervaren dat uw man zo aan uw zijde staat. U mag, zo zou ik heel veel dingen op kunnen noemen. Maar het gaat vanmiddag over de enige troost. Dat valt toch af vanmiddag. Daar gaat het nu niet over. Het gaat over de enige troost. En dan uw troost. Misschien kunt u vertellen over Gods kinderen, wat hun troost is. Misschien kunt u vertellen over uw grootmoeder, wat haar troost was. Misschien kun je vertellen over je moeder. Nee, uw enige troost. Het is een hele persoonlijke vraag. Let daar maar op bij de Heidelbergse catechismus, hoe persoonlijk dat boekje is. De meester wil het weten van die leerling. Wat is nou zijn antwoord? Wat is nu jouw? Wat is nu uw antwoord? Troost. Ja, troost, dat heb je nodig als er pijn is, als er droefheid is, als er rouw is, als er verdriet is. Er zijn misschien mensen die nog helemaal niet over troost hebben nagedacht. Waarom zou je? Als het allemaal voor de wind gaat en als je nergens last van hebt. Ja, de gewone dagelijkse dingen, maar kom, we pakken het wel weer op. En zo zijn er ook in geestelijk opzicht mensen, gemeenten, die nog nooit nagedacht hebben over troost. Die hebben helemaal geen troost nodig. De troost is zo vanzelfsprekend. Of er is helemaal geen reden om daar mee bezig te zijn, omdat men geen zondekennis heeft, geen ellendekennis, geen godskennis, geen zelfkennis. Waarom zou je dan over de vraag, wat is uw enige troost, na gaan denken? Of je zegt, die troost die is zo vanzelfsprekend, daar delen wij allemaal in. Wat is uw enige troost? Dat ik gedoopt ben, dus een kind van God. Dat ik belijdenis heb gedaan en dus aan het avondmaal ga. Dat is mijn troost. Anderen hebben misschien een gevoelstroost. Zijn heel erg op het gevoel gericht. Wat is uw troost? Dat ik het zo fijn vind in de kerk. En dat er een psalmversje is wat me altijd zo raakt en wat ik iedere keer weer zing. En wat telkens in mijn gedachten komt. En ja, nog meer van zulke dingen. Ja, maar is dat nu grond? Ik geef daar nog geen antwoord op, maar luister eens mee straks in de tweede gedachte wat die leerling zegt over zijn troost. Dat gaat toch nog wel wat dieper hoor. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Het sterven, er zijn verschillende mensen weggevallen in de gemeente. En dat ervaar ik toch telkens weer als dominee, als ouderling, als wijkdiaken, als familie. Als je dan bij een sterfbed staat, is toch wel heel ingrijpend. En leg dan de dood er eens naast, zeiden onze vaderen vroeger zo vaak. Leg de dood er eens naast. Houdt er dan stand? Kijk, Rutte had niet veel. Ze had een hartelijke keus in haar hart, maar ze had wel de dood ernaast gelegd. En die keus van haar, die zat zo diep, dat ze zei, waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. En waar gij zult begraven worden, daar zal ik begraven worden. Uw volk is mijn volk, uw God. Mijn God, kunt u ermee sterven? Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Wat heb ik toch aan mijn troost als het mij wegvalt in de uren van het sterven? Je houdt niet zoveel over als je gaat sterven. Je kunt een mooi huis hebben, mooie bezittingen hebben. Maar wat blijft er nu van over? Een van de broeders zei van de week, dan kom je in de Bunterhoek of je komt in Zeewende bij de mensen. En dan is er nog een schilderij dat herinnert aan vroeger. Of dan staat er misschien nog een kastje. Of misschien nog een stoel waarvan je denkt, oh ja, die stond eerst ook in dat huis. Maar waar zijn al die andere spullen gebleven? We moeten er in ons leven al afscheid van nemen. Als dat onze troost is, de aardse bezittingen, het tijdelijke leven, onze gezondheid en kracht. Gemeente, er blijft niks van over. Het ontvalt je allemaal in het sterven. Als onze troost niet anders bestaat dan in een gevoel, dat hele gevoel dat wordt uitgeschakeld in het sterven. Als het alleen maar zit in je verstand. Wat gebeurt er met je verstand als je gaat sterven? Al je hersenen schakelen uit. Als het hart stopt, dan is er geen bloed meer in de hersenen. Dan sterven je hersenen af. En als je dan niet anders had dan een historisch geloof, dan hou je helemaal niks over. Wat is uw troost in leven en sterven, uw enige? Nou, die leerling, die heeft er een antwoord op. Laten we luisteren in onze tweede gedachte, het belijden van die troost. Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Het is eigenlijk heel eenvoudig, jongens en meisjes. Hij zegt, mijn troost is dat ik niet van mezelf ben. Ik ben van een ander geworden. Niet mijn. En het tegenovergestelde is Jezus Christus. En alles is van hem. Mijn lichaam is van hem. Mijn ziel is van hem. Ik ben zijn eigendom voor tijd en eeuwigheid. En in het leven en in het sterven. Ja, wij vinden het nou juist zo fijn om onszelf toe te behoren. Ik wil het zelf uitmaken. Ik wil zelf mijn weg uitkiezen. Het is mijn beslissing. Daar hebt u niks mee te maken. Nou ja, je mag het allemaal zelf weten. En je mag het allemaal zelf doen. Maar bedenk dan wel... dat je ook alleen door het leven moet, dat je ook alleen uit het leven moet, dat je ook alleen voor de rechterstoel zult staan, dat je niemand hebt om op terug te vallen, doe het maar alleen. Ik zou niet durven. Als je van jezelf bent, dan moet je alleen door de doodsjordaan. Als je van jezelf bent, dan moet je alleen je schuld voldoen. Dat kan toch niet? Het eigendom van jezelf zijn, dat is de grootste ramp die er bestaat. En in onze tijd is dat het grootste ideaal van mensen. Ik maak het lekker zelf uit. En niet Gods woord. Want ik ben van mezelf. Ik ben baas over mezelf. Ik ben baas in eigen buik en over mijn hele leven. Dat is bij deze leerling niet zo. Hij zegt, ik ben niet meer van mezelf, ik ben geen eigen baas. Vroeger was ik eigen baas, maar dat was een verschrikkelijk leven. Ik ben eens anderen geworden. En hoe dan? Ja, daar wil ik graag wel veel over vertellen. Maar dat komt in zondag 2, 3, 4, 5, 6. Dus dat kan vanmiddag niet allemaal aan de orde gesteld worden. Daar is natuurlijk een weg aan vooraf gegaan, dat begrijpt u ook wel. Om tot deze zekerheid te komen. Maar die leerling mag die zekerheid hebben. Ik ben eens andere. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Hoe word je van een ander? Wel, in de tijd van de Bijbel was het zo dat slaven werden gekocht. En dan was je het eigendom van je meester. En zo is het ook met deze leerling. Hij is gekocht. Niet door een slavenhandelaar, nee, hij is vrijgekocht. Door de Heer Jezus Christus, met de prijs van zijn dierbaar bloed. Wat een prijs. Wat een liefde. Dat de Heer Jezus zijn leven voor deze leerling heeft overgehad. Zijn kinderen waren niet zijn eigendom. Hij wilde ze zo graag verkrijgen. En hij mocht ze van de Vader hebben. In de eeuwigheid is daarover raad gehouden. Maar dan moest hij ze kopen met de prijs van zijn bloed. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En de Vader had gezegd, als je dat doet, dan zijn ze van u. En dat zegt de Heer Jezus ook in zijn gebed. Hij zegt, Vader, ze waren de uwe. Maar gij hebt mij dezelfde gegeven. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Ze zijn van hem. Ze liggen voor zijn rekening. En met dat vrijkopen heeft hij betaald voor al hun zonden. Want die lagen ertussen. Kijk, om nou in die troost te mogen delen, gemeente, dan moet je van je zonde verlost worden. Het kan niet zo zijn dat je deelt in de enige troost en dat het woord zonde niet valt. Want de enige troost bestaat daarin dat ik van mijn zonde verlost ben. Dat er één is die voor mijn zonde heeft betaald. En hoe die leerling aan die kennis van de zonde gekomen is, dat horen we nog wel. Maar dat gaat heel diep. En dat is voor ons ook nodig om onszelf te leren kennen, om ons boze, zondige hart te leren kennen. En dat is een doorgaand kennen. En ik moet weten daarvan verlost te zijn, daar moet betaald worden. Want dat is ook een duidelijke lijn in de Heidelbergse catechismus. God is een rechtvaardig God. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn zoon. Het kan niet anders of er moet aan het recht voldaan worden. Dat staat hier met een paar woorden. Dat is een hele weg. Niet waar u die daar geen vreemdeling van bent. Maar daar kunt u met uw hart bovenop vallen. Wat een wonder. Als je dat mag weten, dat hij voor mij de oorzaak van mijn eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Dan heb ik reden om met McChain te zingen, nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijke huis. Wat een troost. Daar alleen ligt de troost, niet in een gevoelige gedachte, niet in een invallend inzicht, maar in het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is het eerste, van de zonde verlost. En het tweede is, en dat hangt daar heel nauw mee samen, uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Dat is verschrikkelijk, daar hebben wij geen erg in. Maar wij liggen onder de heerschappij van de duivel. Het is net als bij het volk van Israël, jongens en meisjes, in Egypteland. Farao wordt wel eens als een beeld van de duivel gezien. En die farao, dat was een harde meester hoor. Dat volk dat moest stenen bakken. En dat kreeg geen materiaal. Dat moesten ze zelf maar opzoeken. En als ze niet op tijd klaar waren, dan werden ze geslagen met de zweep. Dat was geen leven. Maar dat was het leven van het volk van Israël. En dat is ons leven van nature. Wij zijn slaven van de vorst der duisternis. Dan zou je toch moeten roepen tot de Heer. En veel mensen doen dat niet. Dat heeft bij het volk van Israël ook een tijd geduurd, eer dat ze gingen roepen naar de Heere en eer dat hun geroep tot de hemel geraakte. Ik hoop als we gaan preken over het stuk van de ellende, dat er velen mogen zijn die naar de hemel roepen om verlost te mogen worden. Dat we dat niet doen, dat laat zien dat we onszelf niet kennen. Dat we de dienst van de vorst der duisternis helemaal niet als hard ervaren. Het volk van Israël, notabene in de woestijn, dan zijn ze zo verblind. Dan zeggen ze, waren we maar nooit uit Egypte rand gegaan, we hadden het daar zo goed. Hoe verblind kan iemand wezen dat je denkt dat dat goed is? Uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Kijk, als je het eigendom van de Heer Jezus mag zijn, dan heeft de duivel geen heerschappij meer. Hij heeft het niet meer voor het zeggen. Dat wil niet zeggen dat hij niet benauwt. Dat wil niet zeggen dat hij niet verleidt. Dat wil niet zeggen dat hij geen pijlen meer schiet. Dat doet hij allemaal nog wel. Zolang als we hier op deze aarde zijn. Maar hij is niet meer de baas. Hij heeft het niet meer voor het zeggen. Hij moest degene die van hem waren loslaten. Omdat de Heer Jezus die hof van die sterk gewapende binnen is gedrongen. En het recht van zijn vader had om hem zijn vaten te ontroven. Het werk van Christus in een notendop. Ja, zegt iemand, maar u had het ook over de vader. Ja, dat wordt hier ook genoemd, zo teer. Er komt ook nog wat terug als het gaat over zondag 10, de voorzienigheid, en zondag 11. Maar er wordt hier gesproken, kijk, zijn ze dan niet meer van de vader die Christus kocht? Jawel. Want wat Christus doet, dat is naar de wil van zijn vader. Hij bewaart ze. Hij heeft ze niet alleen gekocht, maar hij bewaart ze ook. Hij zorgt dat ze bij de vader terugkomen. Dat is zijn hoge doel. En daarom zal hij in dit leven voor hen zorgen, zodat er geen haar van hun hoofd zal vallen, zonder de wil van hun hemelse vader. Je haren, dat is je lichaam. Dus als je een kind van de Heere mag zijn, jongens en meisjes, dan zorgt de Heere ook voor je lichaam. Want de Heere Jezus heeft zijn kinderen niet alleen met hun ziel gekocht, maar ook met hun lichaam. En ook al zal dat lichaam één keer sterven, maar dat lichaam gaat niet verloren. We hebben dat gehoord, Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 37. Laatste artikel, we hebben het gehoord dat ze weer op zullen staan met datzelfde lichaam. Dat wordt door Christus bewaard. Ja, als je iets duur gekocht hebt, dan ben je er zuinig op. En als iets je leven gekost heeft, zou de Heer Jezus daar niet zuinig op zijn. Dat laat hij niet afpakken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, heeft hij gezegd. Dat laat ik niet gebeuren. Daarom is het zo'n troost als je het eigendom eens anderen mag zijn. De wil mijns hemelse vaders. Wat teer als je mag weten dat God je vader is. Begint het daarmee? Nee, ik vind de volgorde ook zo mooi hier. In zondag 1. Je hebt een theologische volgorde als het gaat over de drie enige God. En dat is Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is de meest bekende volgorde. Maar je hebt ook een bevindelijke volgorde. En dat is de volgorde waarin Gods kinderen de personen leren kennen. En die zie je hier. Dat is de Heer Jezus, dat is de Vader en dat is de Heilige Geest. Zonder de wil, mijns hemelse vaders. Als je het eigendom van Christus mag zijn, dan is God je vader. Moet je eens overdenken. En ik hoop niet dat u een verkeerd beeld van een vader hebt. Bij sommigen is dat beeld helemaal verdorven, verschrikkelijk. Maar het echte vaderbeeld, dat ligt in God. Gods kinderen zeggen dan ook wel eens, vader weet wat goed voor mij is. Vader zorgt. Als je in die vaderlijke zorg mag delen, wat is dat een rijkdom. Om Christus wil, om zijn verdiensten, is de vader een goedertieren vader, een milde zegenader voor arme, ellendige schepselen. En dan krijg je ook de wil van die hemelse vader lief. Want een goede vader die zoekt het beste voor zijn kinderen. Dat doet die hemelse vader zeker. Deze hemelse vader, hij ontfermt zich over al zijn kinderen. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel die van al zijn kinderen houdt en die voor hen zorgt en die hen leidt door dit aardse leven heen. En alles wat ze meemaken, dat moet dienen hen ten goede. We hebben daar vanmorgen een voorbeeld van gezien. Die Gibeonieten die de boel bedriegen, dat er een verbond gesloten wordt. Jozua had het niet mogen doen. Het kwade. En wat doet de Heere? De Heere keert het ten goede en zorgt dat er een scheiding komt tussen Noord-Kanaan en Zuid-Kanaan. Zodat Jozua de gelegenheid krijgt om afzonderlijk tegen beide te vechten. Want die bondgenoten die zitten ertussen. De Heere heeft het kwade niet afgewend daar, maar hij heeft het tot hun bestwil gekeerd, tot hun behoud. Dat was in het groot, maar dat doet de Heere ook in het klein, in het leven van zijn kinderen. Nee, hij bewaart ze niet voor al het kwade. Wat is er een droefheid soms in het leven van Gods kinderen? Ze kunnen het ook altijd niet bezien. Maar het is wel waar wat Paulus zegt in Romeinen 8. Want wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dus niets en niemand kan de zulke scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Nee. Het is allemaal tot hun bestwil. Weten ze dat nou altijd? Nee, niet altijd. Maar soms wel. Dat staat hier ook. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Al Gods kinderen hebben zekerheid. Nou, zegt iemand, u durft wel heel wat te zeggen. Al Gods kinderen hebben zekerheid. Dat zeggen onze vader in de Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk. Ze zeggen, als Gods kinderen die troost in de wereld niet hadden, dan zouden ze de ellendigste van alle schepselen zijn. Want in de wereld hebben ze niks. En als ze dat dan ook nog niet hebben, dan zijn ze de ellendigste van alle schepselen. Al Gods kinderen hebben zekerheid, maar, dat hebben de Dordtse leerregels er ook bij gezegd, met onderscheiden trap en onderscheiden mate. Er zijn er van Gods kinderen die maar een ogenblik zekerheid gehad hebben en het daarna weer zijn kwijtgeraakt. Of die van tijd tot tijd zekerheid gehad hebben, maar telkens weer in de kolken terechtgekomen zijn. En er zijn van Gods kinderen voor wie het zo vast lag. Het is ook heel goed om onderscheid te maken tussen een standelijke zekerheid en een statelijke zekerheid. Wat bedoel ik daarmee? Wel, er kan zekerheid zijn in de stand van het genadeleven. Alleen als die stand wisselt, dan wisselt ook weer de zekerheid, dan ben je het weer kwijt. Als het geloof niet in oefening is, dan is er geen houvast meer. Dan staat de schuld weer open, dan weet ik het niet meer. En zo is het bij vele van Gods kinderen, die zo vaak bekommerd over deze aarde gaan. En er is een zekerheid over de staat. Ja, en ik hoor toch in dit antwoord iets van die statelijke zekerheid. Te mogen weten dat het vast ligt. Hij heeft mij gekocht. God is mijn vader geworden. De zekerheid heb ik van de Heilige Geest gekregen. Die zekerheid die ligt in de kennis van de Vader. De kennis van de Heilige Geest. De trooster. Hij is de trooster. Dus om die vaste troost te krijgen, is de kennis van de trooster nodig. De werking van de trooster, die wordt al ervaren bij de toevluchtnemend gelovigen. Die hebben soms ook een rijke troost, voor een ogenblik. Maar meer nog wordt die troost ervaren in de oefeningen in het genadeleven. Dus ja, dan ligt het vast. En als het vast ligt, nou ja, dan kun je weer overgaan tot de orde van de dag. Wel nee, dan kun je niet zomaar ongestoord verder leven. Jongens en meisjes, dan is er altijd iets wat je hele leven bezet. En dat is, hoe kom ik nou van de zonde af? Hoe kom ik nou van de zonde af? Dat staat hier. Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Als je het eigendom mag zijn van de Heer Jezus Christus, heb je maar één begeerte. Dan ben je willig, wij zouden zeggen dan ben je gewillig, dan ben je bereid om voor hem te leven. Sommige mensen zeggen dat ze van de Heer Jezus zijn, maar je ziet het niet. Ze leven voor zichzelf. En je hoort het ook niet. Ze hebben het alleen maar over zichzelf. Dat klopt niet. Dan ben je niet het eigendom van de Heere Jezus Christus. Als je het eigendom van de Heere Jezus Christus bent, dan wil je niet meer voor jezelf leven. Ja, kijk, ik zeg niet dat ze altijd voor hem leven. Dat zeg ik niet. Ik wou dat het waar was. Maar zelfs David moest zeggen, alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Maar ik zeg wel, ze zijn gewillig om voor hem te leven. Ze zijn bereid om voor hem te leven. Alleen dat blijft nou zo'n strijd. Dat zullen we ook wel horen in het laatste stuk van de catechismus. Als het gaat over de heiligmaking, dat blijft nou zo'n strijd. Die strijd tegen de zonde. Was zij een weduwe van wie we vorige week aan het graf stonden. Ik ben niet levensmoe, maar ik ben de zonde zo moe. Kent u dat? Dan hoef je echt geen 93 jaar voor te wezen hoor, om de zonde moe te zijn. Het zou te wensen zijn dat er veel jonge mensen waren. En ik heb ze ook wel gekend, ook in Nunspeet. Die nog jong waren en toch zeiden, ik ben de zonde zo moe. Dan is er een uitzien om van de zonde verlost te mogen worden. We gaan naar onze derde gedachte. Het verkrijgen van die troost. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 89 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. En wat er verder volgt, 89 vers 9. Thank you. Onze derde gedachte, het verkrijgen van die troost. Hoe kom je er nou aan? Bent u wel eens bezig met die vraag? Hoe kom je er nou aan? Ik vrees dat er veel mensen niet mee bezig zijn. En ik hoop dat ik dat dan vanmiddag toch mag onderstrepen, aan uw hart mag leggen. Daar moet je mee bezig zijn. Dat is de levensvraag die opgelost moet worden. Daar ben je hier voor op deze aarde. Dit is genadetijd, jonge mensen. Dit is een voorbereiding op een allesbeslissende, nimmer eindigende eeuwigheid. Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheid als de bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord onze Gods, dat bestaat in der eeuwigheid. Je moet het weten. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? En bedenk dan dat het woordje weten hier niet verstandelijk op het verstandelijke ziet. Natuurlijk moet het eerst in je hoofd zitten, dat snap ik ook wel. Maar daar word je niet zalig mee. En dat verwarren veel mensen vandaag de dag. Die verwarren het historisch geloof met het zaligmakend geloof. Die weten het met hun verstand. Maar je merkt aan de vruchten dat het alleen in het verstand zit. Want als het in het hart gezeten zou hebben, dan was de eerste vrucht ootmoed geweest. En de tweede vrucht ootmoed. En de derde vrucht ootmoed. Maar het gaat allemaal over ik. En over wat ik doe aannemen, wat ik doe voor Jezus leven enzovoort. Nee, zo werkt het niet. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Wat is nou de weg? Hoe kom ik daar nu? 3 stukken. En ik zou zeggen, toets je bekering daaraan. En als dat niet klopt, dan mag je er echt een vraagteken achter zetten. Dat zeg ik echt met alle ernst. Want wij kunnen ons leven niet meer overdoen. 3 stukken moet ik weten. Bevindelijk weten, ondervindelijk weten, uit ervaring weten, door het geloof weten. 3 stukken. Hoe komt u daarbij? Hoe komen die opstellers daarbij van de catechismus? Uit de schrift. En daar is hele grote overeenstemming tussen de vaderen van de reformatie over dit stuk. Is het u niet opgevallen dan dat en in de catechismus en in het doopformulier en in het avondmaalsformulier kom je het allemaal tegen? 3 stukken, daar is geen verschil van mening over geweest bij onze vaderen. Vandaag is er verschil van mening over, ja. Dan zeg maar 1 stuk, de verlossing, of 2 stukken. Verlossing en dankbaarheid, nee, 3 stukken. En de tijd ontbreekt mij. Maar Psalm 130 spreekt toch voor zich. Psalm 116, Efeze 5, de Romeinenbrief, enzovoort, 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 enzovoort. Er zijn genoeg Bijbelse gronden aan te geven dat het stuk van de ellende niet gemist kan worden. En dat u ook niet te snel moet vragen, is mijn ellende nou wel diep genoeg? Nou heb ik het ongeveer wel gehad. Nou wil ik naar de verlossing. Nou, dat bepaalt de Heere hoe diep dat de ellendekennis moet gaan. En die moet zo diep gaan. Nou ja, trouwens, dat horen we straks wel in 2, 3, 4. Hoe diep dat het moet gaan. Zodat ik alle verwachting van mezelf verlies. 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het begint niet met het stuk van de verlossing. Ook niet bij Ursinus, ook niet in zijn schatboek. Want er wordt wel eens gezegd dat wij de catechismus misbruiken als wij hier een bevindelijke volgorde in zien. Maar Zacharias Ursinus zegt het zelf. Wij spreken volledig in overeenstemming met de opstellers van de catechismus. Laat je niks wijsmaken, jonge mensen. Alsof wij een eigen interpretatie zouden geven aan de catechismus. Dat is niet waar. Dat is heel duidelijk te weerleggen. Dit is de bedoeling geweest. En dit is ook waarover overeenstemming bestond onder onze godzalige vaderen. Ten eerste, daar begint het mee. En als er geen ellendekennis is, is er geen plaats voor Christus. Dus ellendekennis is noodzakelijk. Nee, natuurlijk niet zo dat je eerst je hele ellende leert kennen en dan het stuk van de ellende voorbij bent en dat je dan in de verlossing bent. Het is niet zo dat ik de gemeente Gods kinderen in drieën kan delen. Zeg, die zit in de ellende, die zit in de verlossing en die zit in de dankbaarheid. Nee, je leert je ellende zo ver kennen als nodig is om Christus te leren kennen. En dan gaat de ellendekennis weer verder. Dus deze stukken, dat zijn geen stations, maar deze stukken vormen een cirkel die Gods kinderen al dieper en dieper leren kennen. U zou het eens nou moeten lezen bij professor Wisse, De Droefheid naar God. En de ambten van Christus. En dan zie je ook hoe dat ook in die eerste ellendekennis soms al enige vertroosting ligt. Het is niet zo dat het eerst alleen jaren ellende is en dan jaren verlossing. Natuurlijk niet. Maar de ellende moet wel gekend worden. Je dadelijke zonde. Iemand zei een keer, die ellende, die weten we wel, dat hoeven we niet te preken, dat weten we wel. Dus dan was het maar waar. Was het maar waar. De meeste kerkmensen weten het echt niet. Onze grootste ellende is dat we onze ellende niet gevoelen. Mens is dood. Geestelijk dood in zonde en misdaden. En daarom moet ik het u preken. Opdat u door het woord en de geest uw ellende leert kennen. Uw dadelijke zonde. Ik hoop dat er mensen vastgegrepen worden. Als het over die zonde gaat die in hun leven een boezemzonde is. Maar daar houdt het niet mee op. Het is niet alleen die dadelijke zonde, maar de bron is bedorven. Dat leer je allemaal niet op één dag. Je probeert het eerst weer op te knappen. Maar een mens moet leren dat de bron, de wortel, zijn hele leven verdorven is. Daar komt nooit meer iets goeds uit. En dat is heel wat, om het daarmee eens te worden. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn en die gezond zijn. Niemand is gezond natuurlijk. Maar die gezond zijn, dat zijn degenen die zich gezond gevoelen. Zoals de fariseeën bijvoorbeeld. Ten andere ook van al mijn zonde en ellende verlost worden. Het is niet zo, jongens en meisjes, dat ze bij ons in de kerk alleen maar over de ellende preken. Dat is een leugen. Dat is een karikatuur. Alleen al het feit dat wij uit de catechismus spreken en dat zondag 5 tot en met 31 gaat over het stuk van de verlossing. En er wordt geen ene zondag door ons overgeslagen. We gaan al die zondagen na, is een bewijs dat een groot deel van de preken gaat over de verlossing. Alleen mensen willen wat anders. Mensen willen dat je die verlossing zelf kan bewerkstelligen. Dat preken we niet, nee. Dan zit je in de verkeerde kerk als je dat wil horen. Wij leren dat het werk van de verlossing een werk is van de drie enige God. Zoals ook zojuist in antwoord 2 zo duidelijk gebleken is. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Ja, dat is ook een weg van verdieping. Zoals het in het Oude Testament ook was. Dat is een adventtijd aan de komst van Christus vooraf gegaan, een verwachting. Binnenkort mogen we daar weer over preken. We krijgen weer lust in om dat te doen. Dat verlangen naar Christus, naar de komst van Christus. Maar dat ging voor die mensen altijd weer door de onmogelijkheid heen. Omdat alles van hen ertussenuit moest. Het moest komen tot de kennis van Christus. De geloofsomhelzing van Christus. Hij moest gekend worden in zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. Er valt heel veel over te zeggen. Kent u Christus? Want ja, verlossing preken buiten Christus, dat kan ik niet. Zeggen dat u een kind van God bent zonder Christus, dat doen we niet. Dat willen we niet, dat kunnen we niet. Er is geen verlossing zonder verlosser. Hij moet waarde krijgen in uw leven. En ja, je moet weten dat je van hem bent, zijn eigendom. En ten derde, dat is ook noodzakelijk, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Wat is dat dankbaarheid? Nou, denk aan de dankdag. Sommige mensen denken misschien die preken die hoorden niet bij de dankdag. Maar die preken die hoorden juist bij de dankdag. Wat is dankdag? Dankdag is gehoorzaamheid. Nieuwe gehoorzaamheid staat er in het doopformulier. Dankbaarheid, dat is bekering. Dankbaarheid, dat is vernieuwing van je leven. En daarin leren Gods kinderen zichzelf weer kennen als arme zondaren. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat maakt me weer ellendig. Steeds dieper en steeds meerder. Opdat Christus een gestalte in ons zou krijgen. Toets uw leven aan de catechismus. Want niet alleen de schrift bewijst dat dat de waarheid is, maar Gods kinderen al bijna 500 jaar hebben altijd onderschreven dat dit de waarheid is. En daarom heeft Kolbrug op zijn sterfbed gezegd tegen zijn kinderen, jongens en meisjes, die eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast. Veel kerken hebben hem losgelaten. Wordt niet meer gepreekt over de catechismus, het is duidelijk. Het is merkbaar in de gevolgen. Een zegen dat de Heer het ons nog geeft. En ook dat er belangstelling is. Laat die middagdienst niet aan u voorbij gaan. Want het is echt niet minder belangrijk dan de morgendienst. En de Heer kan het gebruiken. Om u uzelf te leren kennen, om u bij Christus te brengen. En om u dat leven te leren in de gemeenschap met hem. Amen. Denk je aan de preekbespreking? Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.